Je luistert naar Toekomstbestendig Bouwen, de podcast voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken. Mijn naam is Segert van der Linden en ik ga samen met jou op zoek naar kennis en inspiratie. In dit tweede seizoen van Toekomstbestendig Bouwen praat ik met kenners en koplopers. Hoe gaan we van theorie naar praktijk? Hoe bouwen we samen aan de toekomstbestendige leefomgeving? Mijn gasten dagen je uit om te kiezen voor een toekomst die groen, gezond en duurzaam is. De tijd van 2 parkeerplaatsen per woning is voorbij. Tenminste, als het aan mijn gasten van vandaag ligt. In de woonwijk van de toekomst pakken we zoveel mogelijk de fiets, de bus of maken we gebruik van deelvervoer. Je hoort het, in deze aflevering tackelen we het thema mobiliteit. Dat doe ik, zoals altijd, met 2 gasten. Paul Gores, beleidsadviseur mobiliteit bij de provincie Noord-Holland. En Martin Matthijssen, projectmanager Waterlandkwartier bij de gemeente Purmerend. Beide, welkom.
Dank.
Ja, Martin, projectmanager Waterlandkwartier, dat is het voorbeeldproject. Kun je me eens vertellen, wat is dat voor gebied?
Ja, het Waterlandkwartier is de naam voor het gebied wat ligt tegen het historisch Purmerend de binnenstad aan. Het is het stationsgebied. En in het Waterlandkwartier Purmerend wil groeien met 10.000 woningen ongeveer tot 2040. En daarvan moeten 1.800 woningen in het Waterlandkwartier komen.
Oké. Okay.
En het Waterlandkwartier is nu een gebied waar veel kantoren staan. Het is erg stenig. En in dat gebied gaan wij juist extra groen toevoegen. We gaan speelvoorzieningen toevoegen. We gaan meer woningen dus toevoegen. En ook meer locaties voor werken. Dus voor cultuur, voor maatschappelijk. Om zo het gebied een onderdeel te laten vormen van het bestaande centrum. Waar daar geen plek meer voor is. De grote voorzieningen die kunnen dan heel goed in dit gebied blijven. En op die manier gaan wij ook het OV daar versterken. En willen we het OV-knoop rond het station, rond die bushaltes die daar zijn, die willen we extra aandacht geven.
Ja, mobiliteit is echt een belangrijk onderdeel van het plan voor dat Waterlandkwartier. Hoe is dat zo gekomen? Kun je daar eens wat over vertellen?
Ja, als je gaat kijken naar het ruimtegebruik, en je kijkt naar de stad en je gaat met 10.000 woningen groeien, dan kun je niet onbeperkt aan de randen van de stad in het weiland aan blijven bouwen en al die auto's rijden door de stad heen. En dat wil je niet, dan komt je leefbaarheid niet ten goede. Dus wat je dan gaat doen is kijken naar zo'n locatie. Wat kan er dan? Waar zou je nou echt je hoogbouw willen toevoegen? De gestapelde woning waar in Purmerend heel veel behoefte aan is. En die wil je dan eigenlijk bouwen in de buurt van al je voorzieningen. En bij die voorzieningen op loopafstand is dus ook de behoefte aan een auto is dan minder. En het is ook een perfecte locatie om andere voorzieningen aan te bieden, zoals deelmobiliteit. En vanuit die gedachte zijn we gaan kijken, als je dan je autogebruik kan stapelen in bijvoorbeeld mobiliteitshubs, dat er dan ruimte overblijft voor groen, voor klimaatbestendigheid, voor waterberging. En al die zaken kun je dan op elkaar stapelen en in die openbare ruimte bij elkaar brengen. En daarmee maak je een ontzettende kwaliteitsslag voor de mensen die daar wonen.
Kun je daar eens een cijfer op drukken? Hoeveel ruimte win je doordat je bouwt voor minder auto's?
Om hem even plat te slaan. Een auto die je parkeert in de openbare ruimte vraagt zo'n beetje 25 vierkante meter per auto.
Zo.
Dus elke auto die niet nodig is, win je 25 vierkante meter mee. En dat in een tijd waarin heel veel appartementen 60 vierkante meter of 80 vierkante meter voor de wat grotere. Dan win je dus, als je daar 1 of 2 auto's bij uit kan sparen, ontzettend veel.
Nou.
En zeker ook de plek die zo'n parkeerplaats in beslag neemt, als die overdag misschien niet altijd in gebruik is. Dus het dubbelgebruik van dat parkeren, daar win je ontzettend veel meters ook mee. Als je samen 1 parkeerplek kan delen voor degene die overdag aanwezig is, die er werkt in het kantoor bijvoorbeeld. En dan 's avonds degene die er woont, als die daar zijn auto zou parkeren, of het bezoek van mensen die daar wonen, dan spaar je daarmee dus vele meters.
Maar hoe kom je tot die 25 vierkante meter? Want ik zit even te rekenen. Een gemiddelde auto is niet geen 25 vierkante meter oppervlak, toch? Of hoe kom je tot dat cijfer?
Dat is een indicatief cijfer. Maar dat is inclusief de draaicirkel die je moet maken. De weg ernaartoe. Die zit er dan bij.
Ja.
En je vroeg net wat kan het opleveren, die ruimte aan woningen. We hebben vanuit de provincie wel eens een onderzoek gedaan naar inderdaad, als je efficiënter met het parkeren omgaat. En dat kwam echt uit op duizenden woningen die je extra zou kunnen bouwen. Als je die parkeren om lager daar waar het kan, dat doet. Dus dat kan echt wat opleveren. En zeker in deze tijd waar er veel woning nodig is, waar er gebouwd moet worden, ruimte nodig is, dan is dat wel interessant om daar kritischer naar te kijken.
Ja, in mijn introductie noemde ik 2 auto's per woning, 2 parkeerplaatsen per woning. Is dat nog steeds een cijfer dat gebruikt wordt?
Nee, gelukkig niet. En je ziet ook nu wel echt wel de laatste jaren een kentering, dat ook wel echt gemeenten kritischer kijken van ja, kan er niet wat minder? En ook zeker ook met een achterhoofd, we willen onze stad leefbaar houden, kwalitatief. Dan kijk je ook van ja, die auto die staat 90% van de tijd stil. Ja. Dus dat kan ook anders. Hè? Dan kun je ook bijvoorbeeld fietsen neerzetten, maar nog beter speelruimte voor de kinderen. Dus je kunt dat veel anders
aanplanten,
precies invullen, dat die leefkwaliteit daarmee stukken verbetert. Dus die 2, daar zijn we min of meer van af. Maar je ziet wel in de meer landelijkere gemeenten, mm-hmm. Daar is het nog een ander verhaal. En daar zien we ook, het autobezit bijvoorbeeld is daar stukken hoger. Want wij zeggen ook, je moet even kijken, wat is het gemiddelde autobezit? En leg daar eens de parkeernorm tegenover. En dan zie je best wel dat er op heel veel plekken die parkeernorm veel te hoog is. Dat het autobezit daar lager is dan de parkeernorm die er is.
Ja.
Dat is best toch wel, maar op sommige plekken is dat ook het tegenovergestelde. Dus daar moet je ook goed naar kijken, zeker in centrumgebieden, van hoeveel mensen hebben hier überhaupt een auto? En wat is dan de parkeernorm? En wat is dan een reële parkeernorm om daarbij te gebruiken?
Ja, dat was een van de vragen die ik voor later had, maar ik gooi hem er nu vast in. Want wat jullie hier nu omschrijven, lijkt mij fantastisch voor inderdaad in het centrum van de stad. Als je rondom goed openbaar vervoer zit, als je heel veel op loopafstand hebt, op fietsafstand. Maar als je ergens in een dorpje, in weet ik veel, de Achterhoek of hier in de kop van Noord-Holland woont, waarbij voorzieningen niet zomaar eventjes naast de deur zijn, letterlijk. Dat lijkt me een stuk lastiger.
Ja.
Dat soort plekken heb je ook in Noord-Holland. Ja. Hoe ga je er daarmee om?
Ja, wij zeggen ook altijd, in het meer stedelijk gebied, dan kun je kijken naar die eerste auto. Hè, wat kun je daarmee doen? Maar in het landelijk gebied, dan hebben mensen vaak maar 1 auto. En dan kun je echt richten van, kunnen we niet een alternatief hebben voor die auto? En bij het landelijk gebied, daar is het autobezit veel hoger, hebben mensen vaak 2 auto's. Dus daar zeggen we, daar zou je juist moeten richten op het terugdringen van dat tweede autogebruik. Want het is niet reëel om daar te zeggen van, je mag geen auto gebruiken. Want wat je zegt, het OV-aanbod is minder.
Maar zeg, je hebt donker waar 1 keer in het uur misschien een bus precies. komt als je geluk hebt.
Ja. Ja. En wij proberen tegelijkertijd ook, we hebben net laten vaststellen in gedeputeerde staten ook onze hubstrategie.
Mm-hmm.
En die gaat juist ook uit dat je kijkt in de minder verstedelijkte gebieden van, kunnen we daar met zogenaamde streekhubs, kunnen we daar ook een soort aantrekkelijk alternatief ontwikkelen voor de gebieden die minder goed bediend zijn, en dat je dan toch een soort aantrekkelijke alternatief kunt bieden voor die auto.
Ja.
En dus daar proberen we tot een soort dekkend netwerk te komen. En daar hebben we dus nu een eerste aanzet voor gedaan. Nou, hoe zou dat ongeveer eruit kunnen zien?
Ja, nou dan noem je de hubs. Ja. De mobiliteitshubs, daar ben jij veel mee bezig. Leg me heel even kort uit, wat zijn dat?
Ja, eigenlijk, wij zijn in het verleden al heel veel bezig geweest met OV-knooppunten. De stationsgebieden, dat zijn in feite ook hubs. Maar wat we nu in die hubstrategie, daar zit een soort verder verdieping in. Want daar kijk je dus ook naar plekken waar busstations, waar regionale lijnen komen. Dus niet zozeer bij een treinstation, wat ook dan een hub is. Dus dat zijn plekken waar je kunt overstappen van je fiets of auto op een andere vorm van openbaar vervoer. Daar komt het eigenlijk op neer. En vaak staat er ook iets van deelmobiliteit. En het liefst zien wij ook dat die hubs, dat dat niet alleen overstappunten zijn, maar dat je daar verder ook nog iets kunt doen. Hè? Dat dat dan nog iets van een koffietentje is of een bibliotheek waar je zou kunnen werken. Dus je wil het liefst dat daar ook nog wat reuring rondomheen is.
Klinkt eigenlijk als een soort uitgebreid stationsgebied, toch?
Ja, in het klein.
Ja.
En altijd het goed voorbeeld vinden wij zelf is Groningen-Drenthe. Daar hebben ze al een heel netwerk van hubs liggen. Nou ja, en daar zijn ze al heel goed bezig en daar kun je dus goed van leren. En daar zien ze ook die hubs echt voor in de kleinere plaatsen als een soort sociaal-economische ontmoetingsplek ook.
Ah,
dus meer dan alleen een overstappunt.
Ja.
En dan zit die hub dus bij een bibliotheek. En wat kun je nog meer met die bibliotheek doen? Nou, je kunt er vergaderen. Misschien kun je daar een koffie halen als je wacht op de bus. Dus zo probeer je het een en ander.
In bijvoorbeeld, dat soort plekken, culturele activiteiten.
Ja. Ja.
In de Waterlandkwartier komen ook van dit soort mobiliteitshubs. Ja, eigenlijk is dat gebied natuurlijk al 1 grote mobiliteitshub, omdat het zo om het station heen ligt.
Ja, de plek leent zich er heel goed voor, omdat we al een treinstation permanent is gezegend met 3 treinstations. Dus dit is al bij een treinstation gelegen. Ook het bussenvoer is goed geregeld in de buurt. Permanent heeft een goed busnetwerk, met name richting Amsterdam. En wat wij vooral ook willen is andere voorzieningen, zoals dat deelmobiliteit en ook fietsen die je kan gebruiken die daar staan. Maar je krijgt natuurlijk ook zaken als hoe ga je om met de pakketdiensten. Je kan je heel goed voorstellen dat zo'n hub zich ook heel goed leent voor van die pakketten ophaaldiensten. Dus op die manier kijken wij ook naar de hubs en zien wij daar een enorme kans om daar dus je mobiliteit mee te kunnen verbeteren in het gebied. Het gaat er tenslotte niet om dat mensen per se de auto wel of niet moeten laten. Maar wat je wil is dat iedereen optimaal mobiliteit kan genieten. En hoe meer keuze je aanbiedt, hoe meer alternatieven er zijn, hoe aantrekkelijker het wordt om of de fiets te pakken of een deelauto in plaats van dat eigen autobezit.
In het Waterlandkwartier is ook dat zogenaamde mobiliteitsprogramma van Eisen, dat instrument toegepast, dat je vooraf al nadenkt met elkaar, hoe gaan we hier de mobiliteit regelen? En dat is dus ook succesvol in Purmerend gedaan. Dan kwam die hub bijvoorbeeld ook in terug. En dat is ook door de gemeenteraad, door jullie gemeenteraad ook vastgesteld. Ja. Dus daar heb je ook echt iets als de gemeenteraad straks zegt, ja, maar dit willen niet. Ja, wacht eens even. U had hier en hier heeft u wel hiermee ingestemd. Dus dat is wel mooi.
Ja, ja,
want dat,
ja.
Dat is op meerdere plekken toegepast, het instrument, daarmee geëxperimenteerd. Maar ja, Purmerend is er echt wel een stapje verder mee gegaan door dat ook echt status te geven.
Ja, ja, leg even uit, hoe werkt dat dan?
Het mobiliteitsprogramma van Eisen, daar staan dus eigenlijk allerlei ambitieniveaus in voor verschillende onderwerpen, zoals nabijheid, waar moet je je functies concentreren, bijvoorbeeld fietsparkeren, wat voor normen voor deelfietsparkeren, bijvoorbeeld logistiek. Dat kan gaan van gedeeltelijk zero-emissie tot helemaal zero-emissie. Er zijn dus op allerlei thema's zijn er verschillende ambitieniveaus en daar zijn dan keuzes in gemaakt. We gaan hier voor basis, we gaan hier voor zilver of voor goud.
Het is een soort ambitie. Geeft even aan, wat willen wij bereiken? Willen we iedereen op die elektrische fiets? Of vinden we het ook oké als mensen één auto teruggaan in een wat meer landelijk gebied, teruggaan van twee auto's per huishouden naar één auto per huishouden?
Ja, we zijn aan de voorkant de grote winst. Als je zo'n grote gebiedsontwikkeling gaat doen, het is natuurlijk binnen in de bestaande stad, maar er komen echt heel veel woningen bij op een vrij klein stuk. Dus 1800 woningen. En dan ook nog bedrijvigheid wat erbij komt. Daar hebben wij eerst een goed masterplan voor gemaakt. Dat masterplan geeft eigenlijk de hoofdlijnen neer hoe zo'n gebied dan kan worden. En daarin zit op alle niveaus, dus voor duurzaamheid, ecologie, maar ook voor mobiliteit, voor kwaliteit, zitten allemaal onderdelen in. Dat masterplan hebben wij de staat een structuurvisie gegeven. En vanuit dat masterplan hebben we gezegd, dat gaan we uitwerken in een kwaliteitsdocument waarin we de kwaliteitseisen stellen. En gelijktijdig ook een mobiliteitsprogramma van eisen. En in het mobiliteitsprogramma van eisen hebben we niet alleen gedaan. Hebben we ook natuurlijk met andere experts gedaan. Dus daar heeft de vervoersregio was mede opdrachtgever. Maar ook de provincie heeft meegedaan. De MRA. En hebben we samen met Arcadis is dat stuk voor ons opgesteld. En in dat stuk staan dan al onze ambities. Waarbij aan de voorkant eigenlijk al aangeeft, als je hier komt wonen, dan wordt het zo'n soort gebied. Als je hier komt ontwikkelen en je komt hier een gebouw bouwen, let erop, zo gaan wij om met mobiliteit. Dus je vertelt aan de voorkant wat je stip op de horizon gaat worden.
Ja.
Waarmee je een soort belofte doet aan de voorkant, maar gelijktijdig ook de verwachtingen helder hebt. Dus als je hier komt wonen in dit gebied, dan gaan we op die manier om met mobiliteit. En dat weet je vanaf dag één. En dat is een enorme kans, omdat je juist aan de voorkant al regelt hoe je omgaat met mobiliteit. En dat je daarmee dus ook juiste type bebouwing. Je kan je voorstellen, als we nu straks een gebouw krijgen waar mensen wonen, dan gaan ze eerst naar beneden en dan komen ze eerst langs hun fiets. Voordat je zeg maar de straat oploopt. En in die straat zijn prachtige looproutes richting alle voorzieningen naar de binnenstad. Die zijn allemaal verbeterd. De fietsroutes zijn allemaal heel aantrekkelijk. En dan loop je, als je toch een auto wil hebben, naar een mobiliteitshub. Maar je kan je voorstellen dat het heel aantrekkelijk is om alternatieven te gebruiken. Ja, en op die manier past het gewoon dan in je leven. Als je daar komt wonen, weet je aan de voorkant, ik woon in een gebied en ik kan heel fijn lopend naar alle voorzieningen in de buurt. En als ik dan toch ergens heen moet, zijn er goede alternatieven. En als het nodig is, heb ik ook nog een deelauto waar ik naartoe kan lopen in een mobiliteitshub. Dus door dat aan de voorkant al helder te maken, voorkom je ook dat er nu mensen gaan wonen die juist behoefte hebben aan 3 auto's en
en een camper en een motor.
Ja, het is helder.
Precies, ja.
Deze wijk is echt gericht op een andere manier van leven, een andere manier van wonen en werken. En dat geef je aan de voorkant al helemaal mee. En dat krijg je ook het juiste type uitwerking in alles wat hierna gaat komen. Dus door het aan de voorkant aan te geven, denken wij dat we ook de plannen die nog gaan komen, dat we die ook op die manier kunnen sturen in de goede richting.
En daar is dus ook in het Waterland Kwartier het zogenaamde STOMP-principe toegepast. Dat staat voor stappen, trappen, OV, mobiliteitsdienst of Maas. En dan pas de auto. Mm-hmm. En dus dat zie je ook terug, hè, wat het concreet betekent. Ja, dat je veel meer ruimte geeft aan de voetganger en de fiets. En de auto pas op het einde een keer.
Ergens aan de buitenkant. Ja. Tegen de tijd dat je bij de auto bent, heb je al zoveel andere opties ben je tegengekomen dat je hopelijk in een andere bent gestapt.
En het verschil dus met normale gebiedsontwikkeling, zeg maar, is dat je dan ook dus in je plan geef je meer ruimte aan de fietser en de voetganger. Dus bredere paden. Daar zie je die verandering in terug.
Ja.
Dus.
Ja. Want daarmee benoem je gelijk een ding. Wat natuurlijk lastig is, jullie gaan dit ontwikkelen. Jullie hebben mooie plannen, jullie hebben ambities. En dan komen de mensen wonen. En die moeten uiteindelijk die ambities ook een beetje... Ja, zij moeten ook een beetje die ambities waar gaan maken op de een of andere manier. Zij moeten het uiteindelijk gaan doen. Als daar ineens allemaal mensen komen wonen, inderdaad, wat je zegt, die toch twee auto's en een motor voor de deur willen gaan zetten. Dan kun je nog zulke mooie plannen hebben. Maar dan is het gewoon helaas pindakaas.
Ja, maar daardoor moet je dus ook aan de voorkant helder aangeven. Als je hier komt wonen, krijg je een ontzettende kwaliteit in je woonomgeving. En het is een gebied wat geweldig is om te wonen, omdat je bij al die voorzieningen in de buurt woont. En omdat je openbare ruimte zo prachtig is ingericht. Omdat juist die andere vervoersmiddelen, zoals gewoon lopen of fietsen, heel aantrekkelijk zijn ingericht. Maar gelijktijdig weet je dan dus wel, als je daar kan wonen, dat die auto dus op de tweede plaats staat.
Hoe zie je dit, Paul, in andere gebieden? Wordt dit ook zo aangepakt?
Ja, dat verschilt nog heel erg, hè? Ook per gemeente. Want... Een voorbeeld vind ik zelf een aardig voorbeeld is wel Hilversum. Dat is altijd heel auto-minded. En dat begint nu ook langzaam te veranderen. Dat je ineens ziet in een parkeerbeleid. Dat ze ook zeggen, je krijgt korting. Hè, dus je hebt minder plekken nodig als je in de buurt van een knooppunt, lees een station zit. Dus langzamerhand beginnen daar wel wat dingen te veranderen.
Goed zo.
Maar daartegenover staat bijvoorbeeld Alkmaar, waar ze zeggen, ja, wij willen meer parkeren in het centrum. Dan denk ik, nou, die hebben we nog niet helemaal begrepen. En heel vaak zie je toch dat een bottleneck ligt bij de gemeenteraad. Dat het daar nog echt wel lastig is om ze te overtuigen. Want er zitten nog heel vaak beelden. Hoorn vind ik wel een mooi voorbeeld daarvan. Van dat men zegt, ja, maar mensen moeten bij mij bij de winkel voor kunnen parkeren. Als het niet kan, verliezen klanten. Nou, is al lang met onderzoeken aangetoond dat dat onzin is. Maar dat zitten nog dat soort beelden, dat soort hardnekkige beelden zitten nog heel erg in. Dus dat is best nog wel lastig. Van hoe krijg je ook de gemeenteraad mee? Want die moet uiteindelijk besluiten, hè, van gaan we dit doen of niet? En dat is best wel nog een uitdaging hier en daar.
En dat is dus dat beeld waar jullie ook je best voor doen, om dat een beetje te veranderen.
Ja, wij zijn bijvoorbeeld ook vanuit de provincie hebben we allerlei instrumenten waar we over nadenken, proberen te ontwikkelen. Zo werken we de laatste tijd best wel veel met serious games. Dat zijn een soort fysieke of digitale spellen. En er is ook een fysieke game bijvoorbeeld ontwikkeld rondom parkeren. En degene die dat ontwikkelt, heeft dat ook wel eens gespeeld met gemeenteraadsleden.
Ja.
Hè, om ze gewoon eens te laten zien van hoeveel ruimte neemt er nu in. Wat komt er allemaal bij kijken? En eigenlijk die games moeten helpen in die bewustwording van, goh, misschien kan het wel een rondje minder inderdaad.
Ja. Ja.
Dus dat zijn wel een leuke manieren.
Zijn die games gewoon beschikbaar? Kunnen mensen gewoon ergens...
Degene ontwikkelt die dan op maat. Want ja, iedereen heeft weer een specifieke vraag erachter. En daar kun je dan die games specifiek op inrichten. Maar dat zou ik bijvoorbeeld leuk vinden als we dat echt met gemeenteraadsleden om te kijken. Bijvoorbeeld bij Alkmaar, de jeuk in mijn hand. Om, goh, kunnen we daar niet wat doen? Want ambtenaren zeggen ook tegen ons, kunnen jullie ons helpen? Want we krijgen het niet verkocht. Zij snappen het wel, maar de gemeenteraad vervolgens niet.
Ja.
Dus dat ik dacht van, goh, dan zou je met zo'n game, dat zou best een laagdrempelige manier. Ik denk ook leuk voor raadsleden, want het is wat anders dan de saaie stukken. Hè?
Precies.
Dan kun je eens met elkaar in gesprek. En dan heb je letterlijk een bord voor je en fiches. En dan moet je dingen gaan doen. Dus mijn ervaring is dat meestal ook iedereen het leuk vindt. En dat is gewoon eens een andere manier van werken.
Precies,
dus ik dacht, goh, dat.
Gemeentes,
dat zou ik best
gemeenteraadsleden, als je
doen.
Luistert.
Ja.
Paul, wil je graag helpen, volgens mij. Zeker, ja. Hey, dan hebben we nu twee. Partijen hebben we behandeld. We hebben de overheid, je hebt de eindgebruikers, de bewoners uiteindelijk. Wat ik me nou nog afvraag, ik denk, Martin, dat het die vraag even voor jou is. Een projectontwikkelaar, die moet met jullie ambities aan de gang gaan. Die moet daaraan gaan voldoen. Die moet de plannen gaan maken om daaraan te om die ambities te halen. Hoe is dat bij jullie gegaan? Was dat moeilijk?
Nee, eigenlijk niet. Wij zijn vanaf het begin eigenlijk samen met Heijmans, die ons heeft geadviseerd als marktpartij, zijn we gaan kijken van, is dit haalbaar? Denk met ons mee. Zij hebben heel veel kennis ingebracht met hoe werkt dat dan? Hoe werkt gebiedsontwikkeling? Hoe kun je dus kijken naar regie op zo'n gebied? En ook mobiliteit is daar vanaf het begin onderdeel in geweest. En zij hebben ook meegedacht met het mobiliteitsprogramma van Eijsen. Van hoe zou dat dan kunnen functioneren? Dus ook zij hebben met ons meegedacht. En met behulp van die marktkennis kun je dan zo'n document neerleggen die heel veel helderheid geeft. Want je merkt vooral dat heel veel marktpartijen behoefte hebben aan helderheid aan de voorkant. Waar ben ik aan toe?
Ja.
Als ik hier iets ga realiseren, wat gebeurt er dan? En heel vaak is parkeren voor ontwikkelaars een dilemma. Het kost heel veel geld, maar levert minder op. Maar je hebt het wel nodig. En je hebt het ook nodig voor je bestemmingsplan. Wij hebben hier dan het voordeel dat wij dus zeggen, wij hebben mobiliteitshubs waarin het parkeren is geregeld. Beste ontwikkelaar, u moet wel meebetalen aan een mobiliteitshub als u hier komt ontwikkelen. Maar u krijgt wel terug een openbaar ruimte rondom het project wat je realiseert. Wat fraai is, wat aantrekkelijk is. En daar heb je een beeld bij, want daar ligt een kwaliteitsplan die ook iets zegt over de openbare ruimte. En gelijktijdig weten wij dat als iemand gaat ontwikkelen, dat de mobiliteit geregeld is in onze eigen mobiliteitsconcepten. Dus er zit daar een wisselwerking wat heel fijn is.
Het heeft ook heel veel voordelen op, natuurlijk, als ik je zo hoor voor zo'n ontwikkelaar. Die inderdaad zegt, ja, zo'n parkeerplaats, zo'n dichtgetegeld vlak, ja, dat levert me eigenlijk niet zoveel op. Maar meer groen, dat doet wat voor de buurt. En dat doet misschien ook wel wat voor de prijs van het huis dat je uiteindelijk verkoopt.
Ja, precies. Kwaliteit helpt natuurlijk altijd. Het is, aan de ene kant is het een kostenpost aan de voorkant. Als je meer kwaliteit gaat realiseren gelijktijdig, zorgt het ook dat je meer waarde realiseert.
Ja.
En voor ontwikkelaars in het algemeen is parkeren, het moet geregeld zijn. Mobiliteit moet geregeld zijn. Maar het is niet één op één daarmee een verdienmodel.
Nee.
En het feit dat het hiermee dus geregeld is, is juist een kans voor ontwikkelende partijen. Door mee te kunnen doen in een mobiliteitsconcept wat voor het hele gebied geldt. In plaats dat je je eigen mobiliteit moet gaan regelen in een parkeergarage beneden het gebouw. Die dan in een VVE beheerd moet worden en alle problemen die dat met zich mee kan brengen.
Je voelt ze allemaal al aankomen gelijk, ja. Ja, je hoort dus, het gelijk, ja. Ja.
Dus juist door dit weer aan de voorkant neer te leggen, denken wij dat het succes is voor de ontwikkeling straks.
Ja. En dan gaat zo'n bouw straks beginnen. Het is nog niet begonnen volgens mij.
De eerste bouwprojecten zijn nu begonnen in het gebied. Ja.
Toch wel, ja. Dan komt daar ook een bak verkeer bij kijken altijd. Hebben jullie daar op de een of andere manier... dat is ook mobiliteit. Zijn jullie daar op de een of andere manier dan ook mee bezig of zo?
Ja, daar zijn we zeker mee bezig. Je wil dat het gebied... je bouwt niet in een weiland, maar je bouwt midden in de stad.
Ja.
Dus alles wat je doet zorgt nou eenmaal voor overlast voor de omgeving. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Wij hebben daarvoor een nauwkeurig nagedacht over wat is een goede fasering, wat is een planning. Je kan niet alles tegelijk, dus we nemen keurig vele jaren de tijd om zo'n gebied dan tot ontwikkeling te brengen. We gaan nu uit van ongeveer 15 jaar voor die 1800 woningen. En bijbehorend aan alle voorzieningen die erbij horen. En als je daaraan gaat beginnen, dan komen er inderdaad een hoop vrachtwagens bij kijken.
Ja.
En die moet je een plek geven. Maar het is juist voor dit soort mobiliteit dat je ook moet gaan nadenken. Wat betekent mobiliteit in de stad? En dan is dit juist een kans dat je straks anders omgaat met mobiliteit. Dat die mensen niet het allemaal nog erger gaan maken. Maar juist dat je in de toekomst anders om kan gaan met mobiliteit en alternatieven kan bieden. Maar die facering, dat is onze grote
sturingsmechanisme.
Ja, en sommige dingen spreken voor zich. Dat je nadenkt over een goed communicatieplan en een omleidingsroute. Dat je daar niks mee omgaat.
Ja, dat was ook al toen ze nog nadachten over twee auto's per huis natuurlijk.
Communicatie, dat blijft belangrijk.
Dat blijft belangrijk.
Met het bouwverkeer kun je ook nog nadenken. Hier kunnen hubs ook een rol spelen. Hè? Dat je een soort bouwhub hebt waarvan je vandaar de logistiek regelt. En vandaar het dan met kleiner materieel regelt. Daar zijn we ook bijvoorbeeld binnen de provincie over nadenken. Bijvoorbeeld waar dat actueel is en interessant zou kunnen zijn, is bijvoorbeeld in de kanaalzone in Alkmaar, waar ook 10.000 plus woningen gebouwd gaan worden. En je hebt dat kanaal. Zou je daar niet iets mee kunnen doen met aan- en afvoer van bouwmaterialen? Dus net zo zijn we ook een beetje aan nadenken van, kunnen we dat ook op andere manieren regelen? Want net als je zegt, het gaat om heel veel vrachtauto's dat allemaal er doorheen moet. En dat zou je ook nog naar kunnen kijken, kunnen we dat niet efficiënter regelen? Dus daar wordt ook over nagedacht bij ons.
Ja, zo'n hub inderdaad. Ja, buiten, zeker in zo'n... Kijk, als je inderdaad zegt, we bouwen in een weiland. Ja, dan is de overlast natuurlijk wel minder. Maar zeker als je in een stad zit, waar je door alle woonwijken moet gaan rijden omdat je om eenmaal bij de bouwplek aan te komen. Ja, dan kan zo'n klein vrachtwagentje scheelt een hoop. Martin, we hebben nu 3 partijen benoemd. We hebben het over de nieuwe bewoners gehad. We hebben het over de gemeente gehad. De projectontwikkelaar. Maar die hub, die vervoershub, die is eigenlijk ook wel een beetje gecentreerd rondom station en rondom OV. Dan kom je met NS, dan kom je met ProRail, kom je misschien met een OV-vervoersbedrijf, een busbedrijf. Hoe zijn die betrokken bij dit project?
We hebben samen met deze partijen, ook met de vervoersregio, maar ook met NS en ProRail, hebben we een handelingsperspectief opgesteld. Dat is een uitwerking op de Hoornse Lijn onderzoeken die er zijn gedaan. En met die partijen hebben we ook gekeken naar wat zou er moeten gebeuren rondom dit station bij het Waterlandkwartier. Om ook daar die kwaliteitsslag te maken voor het vervoer daar.
Want je hebt bijvoorbeeld waar nu de hub is voorzien en de de niet-centrumkant van het station. Aan de andere zijde liggen bijvoorbeeld nog een PNR-terrein. Dat is van NS en je zou kunnen denken, kunnen we dat niet samenvoegen bijvoorbeeld in die hub? Ja, dus daar kun je het bijvoorbeeld over hebben. Of wat doen we daarmee? Dus vandaar dat het handig is om NS bij dit soort ontwikkelingen te betrekken.
Het zijn een grote partij als het gaat om deelvervoer natuurlijk. Ja. Paul, in het Waterlandkwartier is heel duidelijk vooraf een heel goed plan gemaakt over mobiliteit. Is dat misschien de belangrijkste les van dit project? Begin op tijd?
Ja, dat sowieso. Want we zien nog heel vaak inderdaad dat het plan nog getekend is. En dan komen ze bij de mobiliteitsjongens van, oh ja, we moeten ook nog wat met mobiliteit. Oh ja. En dan gaat het al fout, hè, want dan ligt dat plan, dan past het niet. Dan is dit te weinig en ja, die weg. En ja, dus dat leidt alleen maar tot tijdverlies ook uiteindelijk. Want dan moet je vaak het plan overdoen. Wij zien dat ook nog wel geregeld vanuit mijn eigen ervaring bij stations. Mm-hmm. Dat het vaak gaat over de inpassing van een busstation in een plan. En dan is er al wat ingetekend. Maar dan wacht eens even. Je hebt nog niet gezien wat is de behoefte aan bussen in de toekomst. En wij hebben uitgerekend, je hebt zoveel plek nodig. Dus het is te weinig wat je hebt ingetekend. Ja, dan zit je al vaak te kijken, want dan zitten daar al bouwblokken en dan moet je dus dingen gaan schuiven, want anders past het gewoon niet.
Ja, ja.
Dat kun je natuurlijk voorkomen door dat vroegtijdig vanaf het begin dat mee te nemen, het verhaal.
Op tijd beginnen, niet als een soort achteraf dingetje. Nee, we moeten ook inderdaad
als een restpost, onbeleefd. Ja.
Zitten daar dan verder nog voordelen aan dat je daar zo vroeg mee begint? Behalve dan dat je dus zegt, we komen niet later met rare problemen als te weinig ruimte of dat soort zaken?
Ja, ik denk ook dat het uiteindelijk leidt tot een beter plan en daardoor ook tijdswinst. Hè, dat je niet meer terug naar de tekentafel moet. En wat Martin ook al zegt, van dat je ook al vooraf aan bewoners kunt meegeven van, nou, hier willen we naartoe. En naar ontwikkelaars die duidelijkheid, dus zowel voor de eindgebruiker als voor de ontwikkelaar, van ja, hoe gaat dat gebied straks eruit zien? Dat werkt ook gewoon, denk ik, in je voordeel. Als je daar vooraf al duidelijk over bent.
Een grote winst die wij ook hebben, denk ik, is dat aan de voorkant niet alleen de gemeente heeft nagedacht over een andere mobiliteit oplossingen in zo'n NPVE, maar dat we dat samen hebben gedaan met onze belangrijke partners die ons daarbij moeten helpen. Want wij als gemeente gaan niet alleen over het openbaar vervoer. Dus we hebben bijvoorbeeld een vervoersregio die ook bepalend is van hoe gaan die buslijnen dan? En door gezamenlijk aan de voorkant na te denken over hoe gaat het dan werken in zo'n gebied, kun je dat ook samen straks gaan inrichten en tot wasdom gaan brengen.
En zijn bewoners daar dan al nog ergens bij betrokken geweest in het begin? Of is het gewoon vooral van, jongens, dit is wat je krijgt als je hier komt wonen?
Ja, we hebben geparticipeerd over zowel het masterplan als wat daarna dan allemaal nog geweest is. En we hebben ook gewandeld met bewoners in de buurt, uitleg gegeven. Maar er zitten 2 typen bewoners, namelijk de bewoners die nu in dat gebied wonen, voor wie je het gebied leefbaar wil houden en die gaan straks genieten van de kwaliteit die erbij komt, maar die komen straks in een ander soort gebied te wonen dan waar ze oorspronkelijk voor hebben gekozen. En we hebben straks de nieuwe bewoners, die zijn er nog niet, die actief hebben gekozen voor ik wil wonen in het Waterlandkwartier op loopafstand van alle voorzieningen tegen die historische binnenstad van Purmerend aan. En daar zit natuurlijk wel een verschil in. Dus met wie participeer je? En het nadeel van participatie rond nieuwbouwwoningen is dat je vaak niet participeert met de mensen die daar komen te wonen, maar met de mensen die er wonen. En ze zijn allebei heel erg belangrijk.
Ja.
Maar dat maakt het gesprek wel anders natuurlijk.
Ja, de wensen en de belangen zijn natuurlijk ook anders. Want de mensen die er al wonen, die moeten ook zo meteen eerst door 15 jaar projectontwikkeling heen gaan kijken. En die hebben wel 15 jaar, hoe goed je het ook regelt, je hebt altijd wat overlast van dit soort projecten. Dus die moeten daar dan ook nog even doorheen gaan prikken. En weten van, ja, maar dan, daarna, dan krijgen we wat.
Ja, ja, dus je moet wel zorgen dat het een fijn, goed gebied is. Ook gedurende de jaren dat daar wordt gebouwd. En gelijktijdig moet je ook blijven communiceren over wat je aan het doen bent. Dat die helderheid, dat helpt natuurlijk ook.
En die tussentijd kun je natuurlijk ook wel doen met tijdelijkheid, tijdelijke functies. Dat zie je ook op andere plekken om het gebied te laden en toch leuk te houden. Want ja, je hebt natuurlijk onvermijdelijk die overlast. Dus dan kunt het ook dan voor de bestaande omgeving, hè, dat je er, ik noem wat, een leuk hip tentje tijdelijk neerzet. Of dat soort dingen waar de rest van de buurt ook van kan genieten. Dus dat soort dingen.
Ja.
Het is natuurlijk goed om daar in de tussentijd over na te denken. Ja. Dat placemaking, zoals dat zo mooi heet.
Ja, dat het niet alleen maar is, ja, over 15 jaar, ja, wordt het leuk, jongens. Ja. Over 15 jaar, maar het wordt echt leuk hoor, over 15 jaar. Ja, ja, ja.
Precies.
Als je er nou woont.
Ja. Het spreekt voor zich dat wij daar natuurlijk ook over nadenken. Ja. En ja, heel vaak zie je ook het hele leuke concepten juist ontstaan op zo'n moment van verandering. En als er dan wat gebeurt en er is reuring in dat gebied, dat zijn de momenten dat de leuke, hippe plekken gaan ontstaan.
Je luistert naar Toekomstbestendig Bouwen. De podcast voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken. Mijn naam is Segert van der Linden en je hoorde mijn gesprek over duurzame mobiliteit. Dank aan mijn gasten Paul Gores, beleidsadviseur mobiliteit bij de provincie Noord-Holland, en Martin Matthijssen, projectmanager Waterlandkwartier bij de gemeente Purmerend. Abonneer je op de podcast in je favoriete podcast-app, dan verschijnen nieuwe afleveringen vanzelf in je feed. En check ook toekomstbestendigbouwen.nl voor meer inspiratie voor de leefomgeving van de toekomst.